Ja, goedemiddag. Van harte welkom allemaal. U allemaal die hierheen gekomen bent naar Sint-Philipsland. Welkom ook iedereen die online misschien meekijkt of op een later moment mee wil kijken naar deze studie. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar hier kunnen zijn en Gods woord mogen openen deze middag. Vooraf heb ik een geweldig iets te melden. We hebben, en dat heeft u vast al eerder gehoord, maar de concordante vertaling van de brieven van Paulus, die is na vele jaren gereed gekomen. En die is online te bekijken op de website van Data Gorter. Maar ook op papier is hij nu beschikbaar. En we hebben daar twee versies van. Eén versie met tekentjes, dan kunt u zien aan de hand van tekentjes die achterin uitgelegd zijn in het boekje, wat er precies in het Grieks staat wanneer u een vertaling leest en er staat een tekentje bij, kunt u achterin opzoeken wat dat tekentje betekent. Er staan ook tekstverwijzingen in het boekje erbij in de tekst. Vindt u dat allemaal wat lastig en leidt het u af, dan is er ook een andere versie. En dat is dit boekje en daar staan de tekentjes niet in vermeld. Maar wel, want de concordante vertaling, soms heb je in het Nederlands wat woordjes moet je toevoegen om het in het Nederlands een goede zin te laten worden. Wat je toevoegt staat dun vermeld. En wat er echt in het Grieks staat, is dan dikker vermeld. Nou, we zijn heel dankbaar dat vader het gegeven heeft dat dit nu beschikbaar is. U kunt het op de boekentafel vrij gratis meenemen. U kunt het ook aanvragen via de website daad.nl. En als u het meeneemt, neemt u dan ook alsjeblieft de folder, de flyer mee. Over de precisie van de concordante vertaalmethode. Want het is van belang. Hierin staat uitgelegd door Alfred Dekker. Waarom is dat nou zo belangrijk om concordant te vertalen? Nou, leest u het? Het is verhelderend en samen vormt het één geheel. En dan is er ook nog een bladwijzer die u volop mee kunt nemen, zoveel als u wilt. U kunt het ergens neerleggen of wat dan ook. Ook daarop kunt u online terechtkomen bij de concordante vertaling. Ik hoop dat ik het goed zeg. Dus neemt u het alsjeblieft mee, als u het nog niet heeft. Het is vrij verkrijgbaar. Goed, dan willen we de studie Geest en Ziel gaan doen. Ik heb nog niet mijn naam verteld. Mijn naam is Ans Bouwman. En vandaag is dat onderwerp Geest en Ziel dus aan de orde. En dat is niet een makkelijk onderwerp. En dan ga ik u vertellen van, ja, ik heb zelf, deze studie is tot stand gekomen naar aanleiding van bijbelstudies van concordante broeders. En zowel in het Engels als in het Duits is er materiaal beschikbaar wat ik zelf dan gelezen heb. En ik hoop dat ik een goed doorgeefluik ben van een deel van die studies. Een van de boekjes die ik gebruikt heb is Spirit, Spirits and Spirituality. Engels boekje van Broeder Nog. En in het Duits, als het gaat over ziel bijvoorbeeld, heb ik ook gelezen Das Geheimnis der Auferstehung, ook van Broeder Nog. Nou, als u zegt, ik wil veel meer over dit onderwerp lezen, is dit aan te raden. Ik heb ook wat linken aan het eind van de presentatie gezet, zodat u op kunt zoeken als u meer wilt weten over het onderwerp. Nou is dat natuurlijk best lastig voor sommige mensen, Engels, Duits, het is geen makkelijk onderwerp, dus ik wil u ook aanraden, als u meer wilt weten ervan, zoekt u dan de website op Het Beste Nieuws van helaas onze overleden broeder Wim Jansen. Op Het Beste Nieuws kunt u bij de artikelen, Broeder Nog, ook een vertaling vinden van dat boekje Spirit and Spirits and Spirituality. Dus dat is voor degene die misschien nog eens na wil lezen of zelf verder wil studeren, van harte aanbevolen. Goed, dan gaan we echt beginnen met de studie. En voordat we beginnen wil ik graag voorgaan in gebed. Trouwe Hemelse Vader, we willen u danken dat we zo met elkaar hier kunnen zijn, rondom uw woord, Vader. En dan bidden we u, Vader, om uw leiding deze middag. Vader, dit moment van studie geeft u inzicht en een geest van wijsheid om te verstaan wat er misschien naar voren mag komen. Vader, wilt u zo ons leiden? We danken u dat u het mogelijk maakt door Jezus Christus onze Heer, dat Hij voor ons zichzelf gegeven heeft. En Vader, dat we daardoor vrije toegang tot u hebben. Vader, wilt u zo ons nabij zijn in het spreken, in het luisteren. En we danken u voor alles wat u geeft. In Christus Jezus' naam. Amen. Ja, wat kunt u vandaag verwachten? Dat wilde ik eventjes aangeven van tevoren. Nou, we gaan vandaag kijken naar het begrip geest en naar het begrip ziel. En daarvoor gaan we kijken in de Hebreeuwse en de Griekse geschriften, het Oude en het Nieuwe Testament. Ja, hoe is dat woord, hoe zijn die begrippen gebruikt? En daarvoor zullen we... Oh, pardon. Ik ging te ver. Daarvoor zullen we eerst dus het begrip geest bekijken. Dan is het van belang om te weten van hoe is die geest in ons tot stand gekomen, om te kijken naar de schepping, van hoe God ons gevormd heeft. En daarna kijken we pas naar het begrip ziel, ook weer vanuit de Hebreeuws en Griekse begrippen. En dan wil ik met u kijken, omdat ziel en bloed heel veel met elkaar te maken hebben, om daar even op in te gaan. En dan mogen we ook zien dat Paulus het begrip zielslichaam zet tegenover het geestelijk lichaam. En tenslotte, ja, hoe werkt Gods geest dan in ons als we dit allemaal bestudeerd hebben? Hoe zit dat dan? Dat is een beetje wat we vanmiddag hopen te doen. Nou, allereerst, er is ongelooflijk veel verwarring bij, ook bij gelovigen, omtrent die twee begrippen. Ziel en geest, om dat uit elkaar te houden, dat is best wel heel lastig. En dat is begrijpelijk, want in de Hebreeën, brief, daar schrijft de Hebreeën schrijver in Hebreeën 4, vers 12. Want levend is het woord van God en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op scheiding van ziel en geest. En daar hebben we hem, ziel en geest. Van gewrichten en merg, en het oordeelt overleggingen en gedachten van het hart. Nou, we zien hier dat het woord van God dus wel degelijk scheiding brengt tussen die twee begrippen. En als hij dat doet, dan is het wel van belang dat wij daar ook proberen achter te komen. Hoe zit dat nou precies? Wat is nou onze ziel? Wat is nou onze geest? Hoe zit dat? Dus vandaar dat dit onderwerp aan de orde komt. Dan, even kijken, ga ik beginnen met vanuit het Hebreeuws, het woord geest. Het woord geest in het Hebreeuws is ruach, of hoe je het maar ook uitspreekt. Hè, dat ligt een beetje aan hoe je de klinkers, hoe je daarnaar kijkt. Het woord ruach, en in de Bijbelse grondtalen gebruikt God heel vaak bij een begrip ook een beeld. Want soms is iets zo moeilijk dat hij een beeld ervoor geeft, zodat we het beter kunnen vatten, beter kunnen snappen. En bij het woord ruach is dat wel degelijk ook het geval dat God een beeld geeft. Want het betekent niet alleen geest, maar het heeft ook de betekenis wind. En dan moet je in het Hebreeuws in kijken als je aan het vertalen bent. Moet ik hier nou geest vertalen of moet ik hier nou wind vertalen? Nou, wat is wind? Wind is lucht, atmosfeer in beweging. En dat woord ruach, hoe je dat dus moet vertalen, daar heb ik een paar teksten van opgeschreven. Nou, in de eerste plaats natuurlijk, helemaal aan het begin van de Bijbel, daar staat in Genesis 1 vers 2, en dan lees ik even de herziene Statenvertaling, Gods geest zweefde over de wateren. Nou, in dit geval moet je natuurlijk vertalen met geest en niet met wind. Want daar staat dus ruach. Maar die betekenis van wind, die komen we ook tegen, bijvoorbeeld in Genesis 8. En ik heb een aantal in deze studie steeds een aantal voorbeeldjes opgeschreven. Er zijn veel meer teksten te geven. Maar zodat u ziet van, oh ja, zo wordt het hier vertaald, daar heeft het die betekenis. Nou, in Genesis 8, vers 1, dan gaat het over Noach, die in de ark is met de dieren. En alles is onder water. En de mensen en de dieren zijn verder overleden. En dan zegt Genesis 8, vers 1, en God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was. En God liet wind over de aarde gaan, zodat de wateren bedaarden. Nou, hier is het natuurlijk duidelijk dat je het met wind moet vertalen. Nou, behalve die twee hele belangrijke begrippen geest, wind, is er nog een andere betekenis van ruach, en dat heeft te maken met ruiken, met geur. Nou zal u zeggen van, ruiken, dat is toch heel wat anders. Maar als u erover nadenkt, is dat niet zo. Want ruiken, dan komt er een luchtstroompje met geurstoffen in je neus. En dan wordt het verder verwerkt. Dus ook dat zie je, dat het weer met lucht in beweging te maken heeft. En dat is eigenlijk de basis betekenis van ruach, atmosfeer, lucht die in beweging is. En als u dat nog niet gelijk snapt, dan dat komt vanzelf. Dit is in ieder geval iets wat u vast kunt houden. Lucht, atmosfeer in beweging. Nou, dan gaan we. Dat is een hele korte verkenning van het Hebreeuws. We gaan naar het Grieks, naar het Nieuwe Testament. En in het Grieks, daar is het woord voor geest pneuma. En pneuma, dat heeft te maken met blazen, met waaien. Want er is het werkwoord in het Grieks pneo. En dat betekent blazen, waaien. En nou, pneuma is een zelfstandig naamwoord. Met het laatste stukje ma. En ma geeft altijd aan dat het een resultaat, een effect ergens van is. Dus in dit geval heb je pneuma, het resultaat, effect, is het resultaat of effect van waaien, blazen. En wat heb je dan? Wind. Ziet u? Dus het is weer opnieuw die betekenis wind die daarin zit. Eigenlijk kan je nog beter vertalen met windvlaag, want er is ook nog een ander Grieks begrip, maar dat is verder niet belangrijk. Het gaat hier dus weer om beweging van lucht. En dat is heel veel energie. Nou, een voorbeeldje waar pneuma dus zowel met wind vertaald moet worden, als ook met geest, want het staat twee keer in dat ene vers. Dat is Johannes 3. In Johannes 3 vers 8, daar komt twee keer het woordje pneuma voor. En de ene keer moet je het vertalen met wind en de andere keer moet je het vertalen met geest. En de Heer Jezus is op dat moment in gesprek met Nicodemus. En die begrijpt er allemaal niets van. En dan gaat de Heer dat beeld van geest en wind met elkaar vergelijken. En ik lees het u voor. Johannes 3, vers 8, daar staat: de wind, of de windvlaag, blaast waarheen hij wil en zijn geluid hoort u, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar die heen gaat. Zo is ieder die verwekt is uit de geest. Dus hier zie je dat God geest en wind met elkaar vergelijkt. Nou, wat hebben we nu dus gezien? Je hebt het woord pneo, blazen, waaien, effecten van pneuma, wind of geest. En het effect geest is dus ook een gevolg van blazen. En dat moet u vasthouden, want dan gaan we zo dadelijk gaan we daar wat meer over horen. Goed, we hebben nu in het kort even gekeken naar Hebreeuws, ruach. We hebben naar het Grieks pneuma gekeken. Beide betekenen ze wind, geest. En dan kan je dus eigenlijk zeggen dat er sprake is van een onzichtbare, ongrijpbare kracht, waarvan je wel resultaat kan zien. Hè? Bij wind is het die dingen in beweging zet, blaadjes van de bomen, een zeilboot, wat dan ook, windmolens. Het wordt in beweging gezet, maar bij geest is dat in feite ook zo. Dus dat zijn al eigenlijk hele belangrijke betekenissen die we hier zien. De schrift brengt het begrip geest dus in verbinding met bewegen, met lucht, dat. Maar daarnaast zijn er nog meer betekenissen die ook verbonden worden met geest in de schrift. En een van die betekenissen is dat geest ook in verbinding wordt gebracht met leven, levenskracht. Daar ga ik zo dadelijk wat dieper op in. En daarnaast wordt geest ook in verband gebracht met intelligentie, met verstand. Nou, als we aan intelligentie, verstand denken, ja, als eerste denk je natuurlijk aan de bron van intelligentie, aan God zelf. En God is natuurlijk, wat de schrift zegt, God is geest. Dus geest heeft ook daarmee te maken. Hè, we kunnen lezen bijvoorbeeld in Romeinen 16, vers 27 in 1 Timotheus 1, vers 17, dat hij is de alleenwijze God. En dan zie je dus dat God die geest is, is tegelijk ook de alleenwijze. Zijn intelligentie is natuurlijk zo gigantisch, hij heeft het al voortgebracht. Dus daar is die verbinding is er ook, maar behalve bij God zelf is er bij mensen ook een verbinding van geest met intelligentie, met inzicht. En Paulus die schrijft daar bijvoorbeeld over in Colossensebrief, Colossense 1 vers 9. Dan staat er dat hij bidt dat jullie vervuld worden met de erkenning van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dan zie je dat geest ook met inzicht verbonden wordt. Of 2 Timotheus 1, vers 7. God geeft niet een geest van schroom, maar van kracht en van liefde en van verstandigheid. Dus u ziet ook bij mensen is die verbinding er. Dus we hebben nou gezien die beweging, zoals wind. We hebben gezien, maar dat komt zo dadelijk, verbonden is geest met leven, levenskracht. En hier zien we dat het ook verbonden is met intelligentie, met verstand. En het is belangrijk dat we dat soort dingen toch eventjes doorkrijgen, omdat dat heel anders is dan bij onze ziel. Nou, wat ik net verteld heb over die geest van intelligentie, in de schrift wordt geest ook vaak als een onpersoonlijke kracht gebruikt. En dat zag je al aan die tekst van 1 Timotheüs 1, van God geeft niet een geest van schroom, maar van kracht, van liefde, van verstandigheid. Dan is het niet een persoonlijk iets, maar dan is het een bepaalde onpersoonlijke kracht die wel aanstuurt. Een geest van liefde of een geest van verstandigheid, een geest van zachtmoedigheid enzovoort. Dat zijn allemaal onpersoonlijke dingen die wel, waarin de geest als een onpersoonlijk iets gebruikt wordt. En je kunt ook hebben een geest van een bepaalde tijdgeest. Er wordt bijvoorbeeld gesproken in Jacobus over geest van waarheid tegenover geest van dwaling. In onze tijd kun je misschien spreken over een geest van antisemitisme, om maar iets te noemen. Dat zijn allemaal drijvende krachten die in een bepaalde richting drijven, maar het is onpersoonlijk. Zo wordt er ook bijvoorbeeld in de tijd van de wettelozen, 2 Thessalonicenzen 2, gesproken over inwerking of de werkzaamheid van dwaling. Dat zijn allemaal bepaalde tijdgeesten wat dan uitwerking heeft. Ik heb dus nu een paar, u ziet het ook op de dia staan, een paar voorbeelden van zo'n onpersoonlijke kracht, maar die wel jou in een richting drijven. Daarnaast heb je natuurlijk ook dat iets, want ik heb een aantal negatieve dingen genoemd, maar je hebt vaak ook een onpersoonlijk positieve kracht, zoals bijvoorbeeld de kracht van liefde. Maar dan is het een kracht die ook levend maakt en die ook jouw acties, jouw wandel aan kan sturen. Dus ja, dit is een van de dingen als een onpersoonlijk iets. Maar daarnaast heb je natuurlijk geest ook absoluut als persoon, persoonlijk iets. Als eerste natuurlijk God. God die alles is als persoonlijk en intelligent. En daar heb ik het niet over een persoon apart, los van God. Maar dan gaat het over zijn geest. God is geest. En hij is tegelijk als liefde, hij is als licht, alles. Hij is in zijn persoon en hij geeft zichzelf aan ons. En in Johannes 1, daar getuigt de schrift van dat God zelf, de bron van alles, dat we die niet kunnen zien, niet kunnen waarnemen. Dus hij is wel persoonlijk, maar we kunnen hem niet zien. We kunnen hem niet waarnemen. Johannes 1, vers 18, dan staat er bijvoorbeeld, niemand heeft ooit God gezien. Of in 1 Timotheüs 6, vers 16, die niemand van de mensen waargenomen heeft, nog waarnemen kan. Dus Gods geest is persoonlijk, maar hij is niet waar te nemen. En daarom is natuurlijk ook Christus, het beeld van God, naar ons toegekomen om hem te tonen. Nou, we hebben nou al een heleboel dingen gehoord over geest. En als het gaat over persoonlijk, dan heeft God natuurlijk als eerste geest. Maar ook wij hebben een geest. En daarnaast zijn er de hemelse geesten, hemelse machten. En dat kunnen hemelse boodschappers zijn, engelen, maar ook de machten, de geesten van de tegenpartij. hè, de Satan en als het trawanten, zou ik maar zeggen. Deze hemelingen zijn geesten, maar die zijn wel heel anders geschapen dan wij mensen. En dat is wel van belang. Hoe wij geschapen zijn met ons lichaam en alles hier op aarde, dat is heel anders dan die andere geesten in de hemelen. En dus wat ik verder zeg over geest is waar we vooral de focus op menselijke geest gaan leggen. We kijken naar de geest van de mens. En ja, ik had op de dia een paar van die geesten, hoe dat voorkomt in de schrift, opgeschreven. Dan is er bijvoorbeeld sprake van een onreine demon of van een boze geest. Geestelijke machten van de boosheid, pythongeest, misleidende geesten. Ze zijn dus allemaal anders dan wij mensen. En dan gaan we eindelijk kijken naar hoe zit dat bij ons. En dan moeten we kijken van vanaf het begin hoe God ons geschapen heeft, willen we het verschil kunnen ontdekken tussen geest en ziel. En Genesis 2 wordt daar nauwkeurig wordt het beschreven hoe Adam geschapen is. Genesis 2 vers 7, en die lezen we weer, daar staat: en Yahweh Elohim gaf de mens vorm uit losse aarde van de grond en hij blies in zijn neusgaten adem van leven. En de mens werd tot een levende ziel. Dus God, je kunt eigenlijk drie dingen onderscheiden. Hij geeft vorm vanuit de losse aarde van de grond. Hij blaast in zijn neusgaten adem van leven. En zo wordt de mens een levende ziel. Nou, dat laatste stukje van hoe de mens een levende ziel is, daar gaan we later op in. Maar voor nu is het wel van belang om op te merken dat in deze tekst gesproken wordt over de adem van leven in de neusgaten. Er staat hier niet geest. Er staat ergens anders, ten tijde van Noach, dan wordt er wel adem en geest beide genoemd. Maar hier staat dat niet. En ja, dat heeft ook een reden, maar die laten we voor nu zitten. Adem en geest hebben wel alles met elkaar te maken. En er staat hier adem van leven. Nou, als eerste stap vormde God dus de mens door zijn lichaam op te bouwen uit die bovenste vruchtbare laag van de aarde. De laag waar ook bijvoorbeeld planten hun voedingsstoffen, hun benodigdheden uithalen. En daaruit vormde God een lichaam. Maar dat lichaam had nog geen leven in zich. En vervolgens, als tweede, blies hij adem van leven in zijn neusgaten. De adem die hij inblies, werkte in op dat dode lichaam. En dat blazen had een gevolg. God combineert het dode lichaam met adem van leven. En wat is nou het effect? Het effect daarvan is geest. En tegelijk met geest was er ook leven. Nou zou je dat niet meteen misschien snappen? Rustig aan, er komen nog meer dingen. Kijk, nu is het zo dat adem van leven die hij bij Adam inblies, dat hij niet nog los daarvan een geest inblies. Nee, de menselijke geest was het gevolg van die combinatie dood lichaam met adem van leven. Hij combineerde die twee en vervolgens ging het hart kloppen, bloed ging stromen met zuurstof, alle organen, alles kwam in beweging. En we hadden al daarnet, geest heeft te maken met beweging. En omdat er beweging in dat lichaam kwam, was er ook leven. En kijk, geest en leven, levenskracht is natuurlijk het geheim van God. Kijk, ik kan iets prachtigs maken, misschien uit dood materiaal, kan erin blazen wat ik wil. Er gebeurt niks. Maar God geeft adem van leven en dan gebeurt er wel wat. Er komt van alles in beweging en er is leven. Dus dat is die combinatie van die beide. En dus het resultaat, de kracht, de energie die geest heet, die veroorzaakt ook gelijk het levengevende. De geest is het levengevende. Geest en leven horen heel nauw bij elkaar. En dat is, dat kunt u ook bijvoorbeeld zien in Johannes 5, vers 26. Want ik zei al, God is geest. En daar staat over God, en dan in de relatie vader-zoon. Want zoals de vader leven heeft in zichzelf, zo geeft hij ook aan de zoon leven te hebben in zichzelf. Gods geest is leven. Die hebben nauw met elkaar te maken. En Jacobus die schrijft ook eigenlijk van Jacobus 2 vers 26 dat er zonder geest geen leven is. Want daar staat, even kijken hoor, want zoals het lichaam los van geest of zonder geest dood is, zo is ook, en dan gaat hij een vergelijking maken. Dus het lichaam zonder geest is dood. En daarin ziet u ook, geest, leven horen bij elkaar. Nou, ik hoop dat dit een beetje gaat landen, want dat is een lastig punt. En daarom wil ik het nog een keertje herhalen. Ik herhaal het weer vanuit het begrip wind. We hadden het over wind. Wind was lucht in beweging. En wind is op zich onzichtbaar, een ongrijpbare kracht die wel een effect heeft. Namelijk dat dingen in beweging komen. Nou, en zo ook bracht de ingeblazen adem van God, die door dat lijf opgenomen wordt, brengt beweging, de kracht die onze menselijke geest is. En dat heeft, daarmee is er leven. Dus adem, zuurstof wordt in ons lichaam opgenomen, de longen nemen het zuurstof op in ons bloed, het wordt getransporteerd naar elk deel van ons lijf. En het lichaam werkt dan samen met die adem, met als resultaat onze geest en ons leven. En in feite weten we dat ook wel, want we hebben de uitdrukking de geest geven en dat betekent dat je doodgaat. Dus als jij de geest geeft, is er geen leven meer. Ziet u, dat dus in feite is dat een goede uitdrukking. Bij ons mensen is er dus alleen geest door de combinatie lichaam en ingeblazen adem door God. Die combinatie, dat geeft geest, dat geeft leven. Nou, we zagen tot nu toe dus dat de geest alles te maken heeft met leven. En we zagen ook dat het verbonden is aan intelligentie. En we constateren dat geest er pas is als lichaam en adem van God op elkaar inwerken. Nou, dan gaan we kijken naar onze ziel, want dat laatste stukje, die hadden we nog niet gehad van Genesis 2 vers 7. Want daar stond in Genesis 2 vers 7, en zo werd de mens tot een levende ziel. Nou, we hebben dus gezien die verbinding, het dode lichaam met adem, geest, leven. En nou is het directe en onlosmakelijke gevolg weer daarvan dat we een levende ziel zijn. En zoals ik zo dadelijk zal laten zien, ziel heeft alles te maken met je zintuigen, met wat je ervaren, voelen kunt, waarnemingen, ervaringen. En daarmee word je je ook bewust van je omgeving. Nou, daar gaan we zo naar kijken. Daar heb ik ook een aantal teksten van opgeschreven. Maar dus houdt u wel in de gaten dat ziel met waarneming, ervaringen, gevoelens, alles wat daarbij hoort, dat moet je absoluut apart houden van geest, leven, levenskracht. Die twee moet je dus echt scheiden. Nou, waar verbindt de ziel, de schrift de ziel allemaal mee? Nou, het heeft inderdaad te maken, zoals u op de dia ook kunt zien, met je zintuigen. Dan heeft het ook te maken met gevoelens. En ook met je ervaringen, je bewustzijn in je omgeving. Nou, we gaan weer vanuit het Hebreeuws en vanuit het Grieks die woorden even bekijken. Naar de betekenis van hoe wordt dat woord gebruikt. Het Griekse woord is psyche en het Hebreeuwse woord is nefesh. En nefesh gaan we als eerste bekijken van hoe komt dat in de schrift nou allemaal voor. Als allereerste, het komt heel vaak voor. En het wordt heel vaak gebruikt voor de hele mens. He, er staat er bijvoorbeeld dat een huis zoveel zielen heeft. Dus dan staat, dan wordt er niet genoemd, zoveel mensen zijn er. Maar dan staat er, het huis heeft zoveel zielen. Bijvoorbeeld in Exodus 1 vers 5 kan u dat zien. Dan gaat het over 70 zielen die van Jacob afstammen. Los dan van Jozef nog. Nou, dat is een manier waarop dat begrip gewoon heel vaak gebruikt wordt in het Hebreeuws, nefesh. Een ander punt is dat nefesh ook gebruikt wordt en verbonden wordt met onze zintuigen. En een voorbeeldje daarvan heb ik opgeschreven in Leviticus 5, vers 1 en 2. En dan moet ik wel zeggen, in vertalingen vindt u dan vaak iets van persoon staan of een ander woord is er dan vertaald. Maar er staat gewoon nefesh, ziel. Leviticus 5 vers 1, daar staat: als een ziel zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort. Een ziel zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort. Of dat hij het gezien heeft. En dan in vers 2. Of dat een ziel ook maar iets onreins aanraakt. En dan zie je dus al een oor, een oog, voelen, tasten. Dat wordt verbonden met ziel. En dan staat er in die tekst wat er dan verder, wat de Heer daar verder over kwijt wil. Maar dit is dus een voorbeeldje waar ziel verbonden wordt aan zintuigen. En nou zijn er natuurlijk veel meer teksten te noemen, maar als het nou gaat over waarnemen met je zintuigen, ja, dan kom je gelijk bij het volgende punt hoe nefesh gebruikt wordt. En dat is je bewustzijn van of bewustzijn in je omgeving. Nou, een voorbeeldje zou je misschien kunnen noemen 2 Koningen 7. Dat is een geschiedenis ten tijde van de profeet Elisa. En dan is de stad Samaria, de hoofdstad destijds van het 10-stammenrijk, die is door de Syriërs belegerd, die is omsingeld. En dan in de nacht, er is eigenlijk geen hoop meer voor die stad, en in de nacht gebeurt er wat. Want dan staat er in 2 Koningen 7, in vers 6 en 7, de Heere had het leger van de Syriërs namelijk een geluid laten horen van strijdwagens en een geluid van paarden. Het geluid van een groot leger, zodat ze tegen elkaar zeiden: zie, de koning van Israël heeft de koning van de Hittiten en de koning van de Egyptenaren tegen ons ingehuurd om ons aan te vallen. Ze waren opgesprongen en in de avondschemering weggevlucht. Ze hadden hun tenten achtergelaten, hun paarden en hun ezels en het legerkamp zoals het was en waren gevlucht voor hun ziel. Dus hier horen ze iets, geluid van strijdwagens, geluid van paarden, van een groot leger, ze horen iets. Ze worden enorm bang, denk ik, want ze vluchten weg, ze reageren dus op wat ze horen met hun ziel en ze vluchten voor hun ziel, omdat ze bang zijn dat ze als persoon dus gedood zullen worden. Dus ze horen wat, ze reageren en ze vluchten voor hun ziel. Dus daar zie je die verbinding weer van, ja, ze reageren op wat ze horen en ze denken, we zijn omsingeld door de koningen van de Egyptenaren en de Hethieten en ze gaan er vandoor. Nou, daar zie je dus dat je een voorbeeldje van hoe ze ook van hun bewustzijn van de omgeving, van oh jeetje, we horen een groot leger en ja, we moeten er vandoor. Dat is een voorbeeldje. Maar ik zal nog een ander voorbeeld geven waar u misschien nog duidelijker dat verschil tussen geest en ziel kunt horen, kunt begrijpen. Want stel nou, dat is gewoon een voorbeeldje uit het dagelijks leven. Stel nou dat u in een diepe slaap bent. Of stel u bent bewusteloos of onder narcose. Nou, in zulke gevallen leeft u wel. Als u bewusteloos bent, in coma, narcose, u leeft. Maar krijgt u wat van uw omgeving mee? Weinig of niets. Dus uw geest, het leven, functioneert. Maar uw ziel, dat bewustzijn in, van alles om je heen, dat is er op dat moment niet of op een heel laag pitje. En ja, er kunnen heel veel tijd misschien voorbij gaan zonder dat u daar iets van merkt. Dus u ziet dan het verschil, geest functioneert, maar op dat moment de ziel minder of niet. En daaraan kan je al het verschil zien van ja, ziel is toch echt iets anders dan geest. Nou, voordat we pauze gaan houden, wil ik nog een punt noemen waarmee nefesh ook verbonden is. En dat is aan gevoelens. Ja, en dan kun je natuurlijk heel blij zijn vaak in je ziel. Ja, je maakt mooie dingen mee. En er zijn ook momenten waarin je misschien heel verdrietig bent dat er allerlei moeite en pijn en narigheden zijn. En ik heb daarvan opgeschreven Psalm 42, vers 6. Want dan staat er, wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hè, dan ziet u van, in je ziel kun je heel terneergebogen zijn, kan je onrustig zijn. Maar dacht u van Job 10. Vers 1. En Job, die maakte natuurlijk zo gigantisch veel mee. Hij leed enorm. Ieder die hij lief had, viel weg. Zijn kinderen werden gedood. Zijn vrouw gaf hem dwaze raad. Zijn vrienden vielen hem aan. En dan zegt Job in Job 10, vers 1. Mijn ziel walgt van mijn leven. En wat verderop, ik spreek in bitterheid van mijn ziel. Dan ziet u hoe diep je ziel verbonden kan zijn met moeilijke, met zware dingen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Job. Er zijn natuurlijk ook bij ons soms ervaringen, gevoelens, die heel ingrijpend kunnen zijn. En natuurlijk maakt de een veel meer mee dan de ander. Maar bij ons kunnen er ook lichamelijk zware beperkingen zijn, veel pijn. of er is heel veel verdriet, of er is onrust in je. Je bent terneergebogen, wat er maar aan ten grondslag ligt. En dan is het goed om te zien dat al die gevoelens en al die moeite, alles wat ons raakt, dat raakt ons in onze ziel. En dan weten we, toch zal dat zielse niet altijd zo blijven. Ja, denkt u misschien, ja later bij de Heer, dan zal het goed zijn, dan is het lijden voorbij, zeker. Maar dat is ook nu wil God je nabij zijn. Ook nu ziet Vader uw geknakte ziel misschien. En hij kent ons door en door, hij weet van onze pijn. En dan is hij de Vader van het medelijden, de God van alle vertroosting, zegt Paulus in de 2e Korinthebrief. En het wonder is dat God dan zijn kracht, zijn geest, nu al aan ons geeft. En zijn geest die is bij machte om ons weer op te richten. En denkt u maar alleen aan de vrucht van de geest. De vrucht van de geest, aspecten daarvan zijn vreugde, vrede, geduld enzovoort. En dat is voor hier en voor nu. En dan zeker later zal ons zielse lichaam, hebben we het dadelijk over, dat zal overkleed worden met een ander, met een heerlijkheidslichaam. Een geestelijk lichaam. Maar dat zielse met alle pijn en verdriet is er nu. Maar dan zal het niet meer de boventoon voeren. En voor nu geeft God ons al zijn geest in ons. En daar heb ik het dadelijk ook nog over. Nu zullen we eerst even ons zielse lichaam verzorgen. Kopje koffie of thee of iets anders. Even pauze houden.